ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat. En ook nu zitten we er weer klaar voor. En nog steeds op tienduizenden kilometers afstand van elkaar. Hè? Want
het is,
jij zit in Kona.
20:32 op woensdag 23 oktober, terwijl we dit opnemen. En voor onze podcastluisteraars, beste mensen, Tim Moria die stuurde mij een berichtje van hey, zullen we donderdagochtend om 8 uur podcast doen? En ik had zoiets van, ja, dat is een prima idee. En dan besefte ik ineens van, ah ja, maar dat is dus op woensdagavond om 20 uur bij ons. en we hebben eigenlijk best wel honger. Dus het voorstel van mijn huisgenoten hier is om hem kort te houden. Ik weet niet of het gaat lukken, dat hebben we al zo vaak geprobeerd. Maar hongerige triatleten, die moeten eten hebben. En ik ook overigens, want ik heb het zwemparcours gekend, Tim.
Ja, maar even voordat je daar dan over vertelt. We kunnen natuurlijk ook gewoon nu jouw top 3, mijn top 3 en dan stoppen we
ja,
gewoon.
Ja, maar ja, het is wel het WK Ironman van Hawaii. Dus dat moet met de nodige egaars behandeld worden. En er moet nog wel wat rondverteld worden. Want het is. Zeker. Het was vanavond overigens vlak, ja, eigenlijk bijna ter hoogte van de finish aan Ali Drive. We zagen echt een hoop volk daar ook bij elkaar. En een mooi statig huis is het daar. En daar was er dan een feestje voor de nieuwe Hall of Fame inductees. Dat zal dan morgen allemaal, denk ik, online komen. Ja, helaas niet uitgenodigd. Dus wij moeten ergens anders eten gaan zoeken. Maar om maar even aan te geven van dat in die hele sfeer zijn. Ook dat van die zaken die blijkbaar zeer belangrijk zijn. Waar dan heel veel mensen worden op uitgenodigd. Of dat dan de juiste mensen zijn die uitgenodigd worden. Ik weet het niet. Ik niet, maar...
maar vertel even, Hans, hoe was het? Want ja. Je zei net al... Op je Strava zag ik al... ik zag inderdaad een run. Ja. Je vertelde net dat je al gezwommen hebt. Je bent gisteren natuurlijk, of tenminste voor Nederlandse begrippen gisteren,
ja.
Bij de landenparade geweest. Wat natuurlijk
ja, dat was eigenlijk iets meer dan 24 uur geleden. Dat was aan dinsdagavond hier. Dat was best wel mooi. Laat ik eerst even beginnen met de Nederlanders. Ik weet niet of er een aantal deelnemers mee zitten luisteren naar de podcast, maar dan is de grote vraag, waar zaten jullie allemaal? 49 Nederlanders en het was een vrij kleine delegatie. Er was ook niet echt iets gecoördineerd, dus iedereen liep een beetje in zijn eigen outfit. Wel leuk, ik ben Lars van der Meulen tegengekomen. Dat is een Nederlander met een verhaal. Die staat hier een klein beetje dankzij ons. Want die stond niet op de officiële startlijst van Ironman. Herinner je nog toen je het artikel hebt gepubliceerd op triathlon.nl over de Nederlandse deelnemers? En daar kwam toen een hoop reacties op van, leuk, maar waar staat Lars van der Meulen? En jij bent mij dan ook nog beginnen sturen van, hey Hans, die staat er niet tussen. En ik ben dan op de lijst die wij hadden gevonden gaan terugzoeken. En daar stond hij helemaal niet op, want dat heb je nog wel eens. We hadden bij ons Yannick Antoine, dat is een Belg, maar die woont in Luxemburg, net over de grens. En die staat bij elke Ironman race staat hij met nationaliteit Luxemburg, omdat hij in Luxemburg woont. Maar hij is gewoon Belg. Dus hij stond er eerst bij ons ook niet tussen. Toen hij om een t-shirt kwam vragen, overigens bij de Nations Parade, sprak ik aan, zei ik, Yannick, moet je niet bij de Luxemburgers zijn voor een t-shirt? Maar ik was nog aan het zoeken. Maar Lars gewoon ook op andere nationaliteit gewoon niet te vinden. En dan heb ik zelf even de stoute schoenen aangetrokken en hem een berichtje gestuurd. En toen zei hij van, ja nee, inderdaad, ik stond niet op de lijst en ik ben dat nu in orde aan het brengen met Ironman. Dus hij heeft het wel in orde gebracht en hij stond er. En ik ben een tegengekomen en dat was best wel een leuk moment even. Dus geweldig dat hij erbij was en je merkte ook wel dat hij ervan aan het genieten is. Ook iedereen die erbij was, want dat is ook die Nations Parade, ook als je de foto's bekijkt. Ik denk dat veel mensen denken van, ja maar, en daar lopen een hoop vrouwen bij en hoe kan dat allemaal? Ja, dat is gewoon gezellig, supporters lopen mee. En dat schept wel een band, zeker bij ons Belgen. Want wij waren echt met veel. We hebben natuurlijk 64 Belgen die deelnemen. En dan Olivier Cornelis, die had het initiatief wat ik ooit zelf met Michael Schouwaerts ben gestart een aantal jaren geleden. Dat wij zelf altijd zorgden voor de t-shirts. Heeft hij overgenomen, dat hij zelf dit jaar ook deelneemt. Ja, en iedereen in dezelfde shirts. En ik zag de dag nadien foto's verschijnen van Ironman. Dat de helft van Ali Drive zie je gewoon Belgen wandelen. Ook op triathlon.be heb je de filmpjes, de foto's. Met overigens geweldig veel dank aan Paul Kay. Allee, ik voelde me op een gegeven moment echt wel zo'n beetje dat ik dacht van Nepal. Oh, en zo, oh, UEF Team Belgium, Hans Klimp, het Hans, where are you? En dan dacht ik van, ja, voor al deze duizenden mensen dat ik hier van ja. Maar best op die manier ook wel weer mooi. Ja, die Nations Parade, het heeft wel iets. Het is iets speciaals. En ze proberen dat.
Het is ook wel echt voilà, het moment voilà. Dat het een beetje echt begint. Hè?
Ja, en zeker bij ons Belgen is dat de laatste jaren... Vroeger, de Belgen op de Nations Parade, dat was ook een handjevol. Daar kwam bijna niemand op af. En op een gegeven moment zijn we dat beginnen aangrijpen van... Kom, hier moeten we iets van maken. En dat is eigenlijk al jaren nu een succes. En dat is best wel mooi. Langs de andere kant moet ik ook wel zeggen, als ik het vergelijk met Nice. Bij het vrouwen-WK, er stonden toen 2 Belgische triatletes bij de Nations Parade. En de rest was er niet. En heeft er ook mee te maken, omdat denk ik Nice is en het is wat dichterbij. En het is dan een aantal dagen voor de wedstrijd. Dan zijn er ook een aantal die er nog niet zijn.
Kijk, dit is de...
En nu is het in Kona, ja.
Nou ja, dat en ik denk ook wel dat de... dat, weet je. Want het hoort natuurlijk ook een soort onlosmakelijk... het is onlosmakelijk verbonden met Kona. En er zijn natuurlijk meer wedstrijden waar Nations Parades zijn. Bijvoorbeeld de... hoe heet dat? Die Multisportsweek, die doet het ook altijd. Maar nergens is het natuurlijk zo'n groot feest en zo spectaculair als op Kona. En... Ja, dan is het ook niet zo heel gek dat als je ergens anders een wedstrijd gaat...
Nee, dat klopt. Het hoort er hier ook bij en het maakt het helemaal speciaal. Het was beter geregeld dan vorige jaren. Het was beter afgezet. Want vroeger was de start achter het King Kay Hotel. En nu was het ervoor en allemaal een beetje beter geregisseerd, strakker allemaal. Het was goed, het zat goed in elkaar. En dan denk ik van, ja, dat hebben ze goed begrepen, van daar toch wel iets van te maken. En dat net iets beter geproduced te krijgen, zeg maar, dan voordien. Dus ja, het was mooi. En ik zeg het, we hebben echt met de Belgen genoten. En het was echt super tof, maar dat is denk ik ook wel op de filmpjes te zien. Dus ja, dat is echt wel een mooie start, de echte start dan van de week. En dan hoor je ook de verhalen en ja, dat is ook wel het bijzondere eraan. Ik vond het wel mooi. Ik was blij dat ik er weer bij was.
Ja, kan ik me voorstellen. Nou Hans, we zitten nu op, je zei het net ook al, het moment dat we nu opnemen is donderdagochtend Nederlandse tijd. Het moment dat deze podcast online komt is het vrijdag. Dus dan zitten we iets meer dan 24 uur voor de start van zaterdagavond. Kijk.
Heb je er nog altijd last, vriend?
Jij zei vorige week... Ja, ik heb er nog steeds heel veel last van, dus dat is wel vervelend. Jij zei vorige aflevering, want we gaan natuurlijk onze glazen bol zo pakken, dus we gaan onze top 3 bekendmaken. En jij zei vorige keer, ik ga ze eens even goed in de ogen kijken. Die had
nog niet genoeg. Ik had eigenlijk liever gehad dat we morgen nog even een extra aflevering doen, dat ik wat meer pro's heb tegengekomen. Dit is opvallend... vind ik dit jaar hoe weinig pro's ik al gezien heb rond Ali eDrive. Langs de andere kant hebben we blijkbaar, want ik zag het op Strava verschijnen, Christian Bloemenveld gemist, want wij gingen net zwemmen toen hij even over Ali eDrive heen en weer ging lopen. Dus dat was een jammer op zich, maar ja, wij lagen lekker in het water en dat was beter dan op Ali eDrive in de zon te zitten lopen. Watertemperatuur overigens zeer goed meegevallen. Dat viel me goed mee, want er waren een paar mensen die zeiden eerder op de week van het is echt wel warm in het water. Maar ik vond dat nog wel best meeviel. Sommige mensen zeiden van het is echt binnen zwembad temperatuur. Nee, dat vond ik nog wel meevallen. Ik vond wel, toen wij het water ingingen, stond er wel wat swell. Maar dat noemen ze dan daar weer zo. Dus een beetje stroming en dergelijke noemen ze dan swell. Dat klinkt allemaal lekker sexy in Hawaii. Maar er wordt weinig wind en weinig stroming voorspeld voor de wedstrijddag. Maar ik vond het, vooral om weg te geraken uit de start, is het toch wel een lastige. En als je dan terugzwemt, ja, je hebt natuurlijk die stroming, die stuurt je echt richting de kust. Terwijl je moet eigenlijk het hotel aanhouden om uit het water te geraken. Maar het was wel leuk om dat even mee aan te voelen. Dus, maar qua pro's die ik in de ogen heb gekeken, ja, ik ben wel Pieter Hemerhek tegengekomen gisteravond na de parade, want die zat ook nog bij Hoka te signeren. En dan even wel de tijd gehad om met hem te babbelen. Die gaf mij een supergoeie indruk. Want ik heb mijn twijfels. Ik heb dat eerder al uitgesproken deze week. Van die vierde plaats in Las Vegas, Lake Las Vegas. Dan denk ik, weet je, op een lastig parcours in dit veld. Goede prestatie neergezet. Goed voor vertrouwen, goed voor het mentale aspect. Dat merkte je ook aan Pieter. Ik zag het ook in zijn ogen. Maar ik vroeg me wel af, van, is hij daar niet te diep gegaan? Zo een week voor Hawaii. Maar hij gaf mij echt wel een supergoeie indruk. En vol vertrouwen. Alleen, hij is deze week ook weer veel aan het trainen. Hij heeft 3 keer al het zwemparcours gedaan. En elke keer in een goede tijd. Want de eerste keer heeft hij het dubbel gedaan. Vanochtend heeft hij het nog een keer gedaan. En dan was het de 3,8 kilometer in 1:04 of 1:05 of zoiets. Wat geen supertijd is voor hem.
Maar ja, Hans, dat is relatief weinig inspanning.
Ik vind wel, in de laatste week voor de wedstrijd, dat je nog 3 keer 3,8 gaat zwemmen. Ja.
Ja, weet je, normaal zou ik zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Maar als je dan terugdenkt aan 2 jaar geleden, dat Bloemenveld en Eden minder dan een week voor de wedstrijd een 180 kilometer onder de 4 uur reden. En
maar die zijn nu ook weer bezig, 42,
En dat hebben ze toevallig...
Ja.
Ja, joh, dat is bizar. En ik bedoel, wat dat betreft is het ook... helemaal veranderd, hè? Want vroeger was het echt een beetje van... Oké, we gaan keihard trainen tot een week voor de wedstrijd... en dan begint die taperweek. Maar dat taperen, dat is eigenlijk... of althans, tuurlijk, er wordt nog steeds getaperd... maar allang niet meer op die manier van vroeger. En de trainingen zijn langer en gaan veel langer ook door tot de wedstrijd. Dus ja, ik denk dat Pieter heel goed kan aanvoelen wat hij nu kan... en wat hij misschien niet moet doen, toch?
Nee, dat niet. Langs de andere kant, je ziet het ook bij Bloemenveld en bij Eden en dergelijke. Ook bij Laidlaw, de trainingsvolumes nu in die laatste weken... Ja, dan, en ook trainingsintensiteit, hè, want het is niet alleen het volume. Maar als je ook ziet aan welke tempos ze het ook nog eens doen, dan denk ik van ja, dat zit niet zo heel ver van race day tempo. Dat, ik vind het toch wel...
Nee, maar jij zegt
nee, dat
nu 1 uur 4 van iedereen rijdt.
Dat is easy. Maar dan nog, dat is ook niet super traag, weet je. Dat is toch nog wel...
Nee, oké, maar voor dat soort atleten wel, hè.
Ik vind wel, 3 keer in een week voor de wedstrijd 3,8 kilometer gaan zwemmen aan een gemiddelde van, wat is het dan, 1,25 de kilometer of zoiets. 1,25 per 100 meter, sorry. Dat is niet niks, weet je. En bij hun lijkt het wel soms alsof het niks is. En dan denk ik toch wel van,
Nou, ik blijf erbij, hoor. Ik blijf er echt bij. Hij heeft vorige week natuurlijk die prachtige vierde plek gepakt in de T100. Nou ja, jij zegt hij oogt goed, ontspannen. Ik denk echt wel dat hij wel eens kan verrassen. En ik denk heel erg dat het hem gaat helpen dat hij nu weer lekker vertrouwen heeft getankt. Want als het mentaal goed zit, dat scheelt natuurlijk echt.
En supercompensatie, dat is het woord, hè.
Het magische woord, zou je bijna zeggen, hè. Nou Hans, dan gaan we een beetje een inschatting maken. Maar dan gaan we denk ik eerst even samen door de lijst. Hè? Want het is een flinke lijst. Ik ga even kijken. Het zijn 56 profatleten.
54 zijn het er uiteindelijk, dacht ik. Er zijn er nog een tweetal die last minute afgehaakt zijn. Maar uiteindelijk, het is wel een indrukwekkende lijst. En zeker als je naar de topnamen gaat kijken. Dat is echt wel... Ja.
Of laat ik het zo zeggen, wie zijn voor jou een beetje de gevaarlijke outsiders, voordat we dan naar de top 3 gaan? Wie zijn nou een beetje de namen wat jou betreft, waarvan je zegt, nou, ik denk niet dat per se heel veel mensen die gaan noemen.
Ja, dan heb ik er een aantal. Christian Hogenaug, wat veel mensen een verrassende...
Laten we daar gelijk eens op ingaan. Want jij zei dat vorige week en ik zat daar nog eens over na te denken. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, hoe kom je daar nou?
Door de mensen uit de entourage daar. Hij is redelijk stil geweest de laatste tijd. Dus, en dat is bij een aantal atleten soms ook wel een goed teken. Maar het kan ook zomaar zijn bij Christian dat het helemaal niks wordt. Dus je weet het nooit. En daarom vind ik hem... Een verrassende outsider. Want eigenlijk, als je gaat kijken naar zijn uitslagen dit jaar... Het is nog geen vette geweest, om het op zo'n Vlaams te zeggen. Hij was tweede in Gran Canaria en dan nog een keer derde in een championship. En voor de rest heeft hij geen enkel podium gepakt. Oké, die vierde plaats in Ironman Frankfurt in alle andere jaren, 7:35. Dan ben je kandidaat-winnaar. Maar nu, in deze bizarre Ironman Frankfurt-editie, was hij maar vierde. Maar sindsdien heeft hij niks meer gedaan, weinig laten horen. En dan denk ik van... misschien toch wel opletten voor Christian Hogenaar. Want die had daar een goede race. Hè? Ik bedoel, als je de cijfers erbij haalt van Frankfurt, die is onder de 4 uur gedoken op het fietsen. 3:57. En dan nog een marathon van 2:45. En ik ben ervan overtuigd, als je Hawaii wil winnen dit jaar, moet je onder de 2:40 gaan in de marathon. En dat wordt wel een uitdaging voor Christian, want volgens mij is zijn PR net 2:40:01, waarmee hij in Hamburg in 2023 op het podium stond. En ik denk niet dat hij daar ooit onder is gedoken, onder die 2:40. Dus ja, dan, dat gaat toch wel... Maar als hij erin slaagt van rond de 4 uur of daaronder te fietsen, ja, dan gaat hij meespelen. Ik bedoel, het is een goede zwemmer, hij gaat mee vooraan in de kopgroep zitten. Ik denk dat er heel veel van af gaat hangen wie er allemaal mee is na het zwemmen en hoe groot de verschillen gaan zijn. Want daar stel ik me eigenlijk het meeste vragen bij, want ik zit nog met een paar kandidaten voor de glazen bol waarvan ik denk van, ja, weet je, gaan die wegraken op de fiets? Dat gaat een beetje het grote verhaal zijn, denk ik. Nog iemand die ik eigenlijk... Het parcours is volgens mij net niet lastig genoeg voor hem, maar hij heeft echt wel eigenlijk een superseizoen. En ik denk dat niemand hem bij de favorieten rekent, maar ik zet hem bij de outsiders, Clément Mignot.
Ja, dat zei je inderdaad ook. Ja.
Nee, maar ja, dat zijn dus echt van die namen die kunnen verrassen. En als je gaat kijken naar de top 10 en ook de 10 hoogst gerankte, ja, daar kunnen er best wel een aantal bij zitten die absoluut niet in die top 10 gaan geraken. Dat is weer Kona ook. En ja, dat maakt het zo moeilijk om die wedstrijd te voorspellen.
Ja, nee, dat is ook zo. En twee namen die ik bijvoorbeeld niet in mijn top 3 ga zetten, maar waarvan ik wel denk dat ze wel eens heel hoog kunnen gaan scoren en op een echt gekke dag misschien toch ineens naar zo'n podium kunnen lopen, zijn Daniel Beckerkart en Ben Canute ook.
Ja, die laatste had ik eigenlijk, ja.
Kijk, Ben Canute is ook... Ja. Want dat is ook zo iemand, weet je wel. Die zwemt altijd goed. Die zit op de fiets eigenlijk altijd prima mee. En het is natuurlijk iemand die een hoge loopsnelheid heeft. En oké, het is niet de sterkste marathonloper. En eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij net van Heugen ook zei. Ik moet nog maar zien of hij een 2:40 kan lopen. Want ik denk ook inderdaad dat je dat gaat nodig hebben. Maar het is wel echt zo iemand die echt op het tandvlees door kan gaan ook. Hè? En ja, ik weet niet. Dat zijn wel van die mannen die ineens...
En dan de grote vraag die iedereen hier bezighoudt, maar echt iedereen, is gaan de Noren met een cockpit van ongeveer 1,5 meter lengte gaan fietsen?
Ja.
Voor de mensen die nu niet mee zijn, check de beelden op Insta. Misschien moeten wij daar ook nog eens een keer een post over maken. Maar de Noren zorgen een beetje voor wat controverse op dit moment. Er zijn ook memes over van ons favoriete Instagram-kanaal. Iron Memes, die het er ook over hebben van... Ja, iedereen houdt nu de Noren in de gaten, omdat die liggen heel erg naar voren. Dus met lange handlebars, waardoor ze echt heel plat, maar ook heel agressief op de fiets zitten. En iedereen vraagt zich af, als ze dit gaan doen, 180 kilometer op dit parcours, gaan die nog überhaupt een fatsoenlijke marathon kunnen lopen? Dat wordt echt wel...
Ja, maar Hans, ik ga je vertellen, dat gaan ze doen. Want check ook maar eens ons eigen Instagram-kanaal, triathlon.nl, dan heb ik het over. Want ik was natuurlijk begin september in Samarkand. En ik heb daar zat ik op de motor naast Bloemenveld en Eden. Nou oké, Bloemenveld die zat toen nog wel op een zeg maar iets traditionelere houding. Maar er staat een filmpje op onze Instagram waarin ik dan naast Eden rij, in de wedstrijd, dus tijdens de race. En daar lag hij ook al in deze houding. En het ziet er zo uit, sorry dat ik het zeg. Ja. Maar en blijkbaar werkt het wel
daar
voor
heb
die gasten.
Ook wel... ja, ik wou zeggen schrik voor, maar eigenlijk net niet. Ik heb natuurlijk Olaf Alexander Buhe geïnterviewd. Een paar maanden geleden was dat. Ja. En toen merkte je ook echt, en ook bij de uitleg die je erbij toen gaf, is van, ze meten alles. Dus het is niet Olaf Alexander Bu en het hele team daar, die dan denken van laten we eens iets geks proberen. Nee, dit is tot in de puntjes volgens mij voorbereid. Alleen de halve wereld vraagt zich, de hele wereld vraagt zich eigenlijk af van, menen ze het of is dat om zand te strooien in de ogen van de anderen? Maar je hebt het dan dus in Samarkand gezien. Ja, als het zo is, dan des te opvallender. En dan is de vraag van, hoe goed gaan ze dan kunnen lopen nadien? Want je kan dat proberen simuleren op training, maar dat is toch nog wat anders dan een wedstrijd. Dus
Ja, nou, ik heb
ergens ook wel een klein beetje geschrikt dat Gustav Iden keihard op zijn bek gaat gaan. Hè? Ja, hij komt voor het eerst
Hoezo
in dan? Een wedstrijd met disc brakes aan de start. Hij krijgt een nieuwe Giant.
Is dat okay?
Hij heeft dus altijd, hij is jarenlang ambassadeur geweest voor de rimbreaks. Hij zegt het nu zelfs, hij heeft het in een Instagram post gezet van ja, dit is eigenlijk een parcours waarop ik eigenlijk liever met rimbreaks zou gaan. Maar in plaats van velgremmen wordt het dus de schijfrem voor Gustav Iden voor het eerst in wedstrijd. En we hebben daar straks met onze Arno Meeuws een nieuwe fiets mogen testen. Was ook mooi. Hij ging hard overigens. Dus het is nog onder embargo. We kunnen er pas in december over schrijven, helaas. Nee.
Kan je wel zeggen om wat voor fiets
Dus ik moet
gaat?
Echt wachten tot 3 december. Okay. Dus dat is een mooie cliffhanger voor onze luisteraars. Maar ik vroeg ook aan de product developer of productdirecteur, ik weet niet meer wat de precieze titel was. Ik zei, wat vind jij er nu van dat hele verhaal? En er zei ook van, die mannen hebben alle soorten puntjes uitgeprobeerd op training. Dus en Gustav zal ook wel klaar zijn om met disc brakes te rijden. Want ik vroeg, maar laat ik denken, als hij daar
aan Pelani
begint en hij pakt daar de eerste bocht en gaat in de rem en gaat over zijn stuur, ja, dat zou ook een beetje bizar zijn. Dus dat valt wel mee. Hoewel, het is best toch wel pittig, hoor, want dat heb ik dan het voordeel dat Arno vandaag die fiets ook heeft kunnen testen. En dan zei ook van, ja, er zitten echt wel een paar stukken in die lastig zijn. Het parcours ligt daar niet. Langs de andere kant, de weersvoorspellingen zijn vrij goed. Dus het zou zomaar kunnen dat we naar supersnelle tijden gaan. Dat zit er wel aan te komen.
Nou ja, één ding weet ik wel. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort atleten op dit niveau echt niet verrast zullen zijn over hun materiaal. Dat hebben ze echt wel goed getest en ze weten echt hoe dat werkt. Dus dat komt goed. Hans, dan gaan we denk ik naar het spannende moment, hè? De glazen bol. En dan gaan wij allebei weer onze top 3 bekendmaken. We gaan allebei een schatting doen van de winnende tijd. En we gaan natuurlijk ook naar de Belgen en de Nederlanders kijken. Hè? Want we hebben dan 2 Belgische pro's en 2 Nederlandse pro's. Pieter Hemerijk, Stan Goedstouwers, Menno Koolhaas, Tristan Olij. Dus ook voor hun gaan we dan een inschatting maken wat wij denken dat we mogen verwachten van die 4 mannen. En dan, kies jij maar. Trap ik hem af of trap jij
begin
hem af?
Jij maar. Ja.
Zal ik beginnen? Even kijken, dan begin ik met mijn top 3. En ik heb hem hier voor me staan. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb geen seconde eigenlijk getwijfeld over welke 3 mannen in de top 3 moeten komen. Ik heb alleen wel lang getwijfeld over de positie. En misschien nog even goed om de kanttekening ook te maken, dat wat jij net zei, dat is volgens mij heel terecht. Ik denk dat er weinig wedstrijden zijn die soms zo lastig te voorspellen zijn als Kona. Een WK is sowieso al lastig, want er gebeuren eigenlijk altijd al gekke dingen. En Kona is, hoe je het ook bent of keert, een loodzware wedstrijd waarin echt van alles kan gebeuren. We hebben natuurlijk in het verleden heel veel mannen daar en ook vrouwen zien opstaan. Maar we hebben er ook heel veel zien breken. lange intro voor een korte top 3. Mijn top 3 is nummer 1. En ik denk dat hij eindelijk zijn droom gaat waarmaken. Want dit is nog de enige prijs die hij natuurlijk heeft te gaan eigenlijk. Christian Bloemenveld. Ik denk dat hij het gaat doen. En ik heb hem, ik zei het net ook al, Samarkand heb ik hem gezien. En ook lang gesproken, zowel als interview, maar ook toen we aan het eten waren en zo. Dus ook privé, zeg maar. En hij is heel relaxed. En hij zei eigenlijk van, eigenlijk kon je tussen de regels door. Hij zei het niet zo letterlijk, maar tussen de regels kon je eigenlijk wel opmaken dat hij vindt dat hij beter gemaakt is voor de lange afstand dan voor de korte afstand. Nou, we weten dat zijn korte afstandseizoen niet echt goed was. Hè? Hij werd, 12e of 13e op de Olympische Spelen. Wat natuurlijk nog steeds top is, maar als titelverdediger was dat een teleurstelling voor hem. Dat zei hij ook. Echt balen. En hij heeft echt alleen nog maar Kona op zijn wensenlijst, ja, eigenlijk. Hè. Dat is de wedstrijd die hij wil winnen. Ja, en ik denk gewoon dat hij zo ontketend gaat zijn. Nou ja, dat hij hem wint. En dan zet ik op 2.
Ja.
Magnus Dietlef. Dat is natuurlijk, hoe je het ook bent of keert, toch een beetje de man in vorm. Hè. In rood natuurlijk gewonnen, wereldrecord gebroken. De enige kanttekening die ik daar weer bij moet maken is, hij heeft na rood eigenlijk niks meer gedaan. Is ook, ja, best wel stil gebleven. Dus het is een beetje de,
ja,
vraag,
ja,
gaat het allemaal,
ja,
goed? Ja, en hoe, ja, ziet het eruit? Maar toch denk ik, ik denk dat hij goed gaat zijn. En dan nummer 3, Sam Laidlow, titelverdediger. Heeft natuurlijk ook de afgelopen wedstrijden van de T100, hè, Londen gewonnen. Daarna Ibiza weer sterk, net achter Marten van Riel. Dus ja, ook, ja, ja, daarvan.
Je pakt gewoon de top 3 van try-rating over. Dan, dat zijn de 3 hoogst geseeded. Dus je zit helemaal in lijn met Torsten. Ja.
Oké,
okay,
dat
hebben we gezien. Ja. Ik ben het niet eens met je. Dus dat is,
ik heb zo'n idee dat jij weer met een
Het valt mee. Misschien wel de meest opvallende. Ik heb er vandaag al een paar keer over zitten twijfelen. Want ik twijfel ook over Bloemenveld op 1. Maar ik denk, ja, ik weet het niet. Ik voel het. Het is puur een gevoel. En ook vooral het feit dat we van Dietlef weinig gehoord hebben. En het gebeurt niet zo vaak dat iemand echt in rood en in Hawaii top is. Maar ik zet Dietlef op 1. Mm-hmm. Magnus Dietlef op 1. Ik zie het gebeuren, toch? Dat hij in de buurt van de 4 uur gaat komen. Zeker als het echt weinig wind is, wat ze voorspellen. En dan met een goede marathon moet Dietlef dit zeker kunnen. Als je kijkt ook naar die snelle tijden die hij de afgelopen 2 jaar in rood heeft neergezet en het feit van dat hij volgens mij compleet gefocust is op deze race, want hij heeft na rood eigenlijk niks meer gedaan. We hebben hem niet meer gezien. Hij heeft de T100 gelaten voor wat het is. Want hij is eigenlijk de enige die Marten van Riel nog kan bedreigen voor de Grand Final. Maar ik wil het nog wel eens zien dat hij, als Magnus Dietlef wereldkampioen Ironman wordt, denk ik dat hij zelfs de Grand Final gaat overslaan misschien. Langs de andere kant gaat over $100,000, dus $100,000 overslaan. Ik weet het niet. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus Magnus Dietlef op 1. Dan zet ik toch Christian Bloemenveld op 2. Heb ik ook over zitten twijfelen. Want als hij niet wint, gaat hij dan wel podium pakken. Ik denk dat nog wel, want hij kan dan door een muur. En dan komt hij, mijn nummer 3. En ook daar heb ik lang over zitten twijfelen. Ik ga niet Eugen nog op 3 zetten. Ik zie die wel in staat om op een topdag richting top 5 te gaan. Maar 3...
Hans, 1 ding. Nee, je gaat gewoon niet nauw zenden, zeg. Heel wel.
Langs de andere kant, ik heb er wel over zitten twijfelen. Omdat ik ben fan en de Colonel, maar je moet er gewoon, denk ik, eerlijk blijven. Ik heb het gezegd als je niet onder de 240 loopt, ga je volgens mij niet op het podium staan. En dan denk je dat 1 man daar wel toe in staat is, zeker op Kona. En dan heet die man Patrick Lange. Ja, hè? Ja. Okay. En daarom, ja, ik vind het voor mezelf ook wel. Het kan zijn dat ik er compleet naast zit, dat hij er compleet gaat doorzakken. Langs de andere kant heeft hij ook wel een seizoen met een paar echte uitschieters. Hij is de winnaar van Ironman Texas, hè, uiteindelijk. Ja. Dus kudos daarvoor. Fuck you, Thomas Rodriguez. Nee, dat mag ik niet zeggen. Ja, ik heb het gezegd, dus ik ga het niet knippen. dus misschien dat Patrick ook wel zoiets heeft van laten we nog eens een keer... Ja, weet je, niemand heeft het over Patrick Lange. En dan denk ik, dan is hij volgens mij op zijn gevaarlijkst. Dus ik zet hem op 3. Voilà. Hij deed het.
En hij werd, dan moet ik hem even goed graven, maar hij werd toch bij het WK in Nice tweede of derde ook? Ja, tweede geloof ik.
Ja.
Maar even kijken, googlen het even snel.
Ja,
Laidlow 1, Lange 2 en Dietlef 3. Dus nou ja, het is echt niet zo gek. En wat jij heel terecht zegt, denk ik. Kijk, Kona is een wedstrijd die heel vaak wordt beslist door een nou ja, al dan niet snelle marathon. En als iemand dat natuurlijk kan... Ja,
en hij kent het hier. En het extra effect is, als er nauwelijks wind gaat staan, betekent dat voor het fietsen goed nieuws. Maar in het lopen betekent dat nauwelijks verkoeling. En dat is ook natuurlijk een ding. En hij kent dat en heeft dat al een paar keer meegemaakt. En een Bloemenfeld gaat daar ook aan kunnen. En ja, daarom. Ja, dus die mannen die kunnen daar wel mee om. Maar ik denk, ik schat dan Lange ook nog net wel iets hoger in. Hij is de eerste ooit die onder de acht is gegaan. Hè? Dus weet je, 2018, het geweldige jaar toen Bart Arnors tweede werd. Maar dat was dan wel op een paar minuten van Patrick Lange. Ik heb eigenlijk altijd een klein beetje op dat moment Patrick Lange vervloekt. Voor Bart dan, omdat het was zo'n topwedstrijd van Bart. Maar je blijft dan wel een beetje in de schaduw staan van de man die als eerste... Want zij zijn dan met z'n tweeën onder de acht gegaan. De eerste twee die onder de acht gingen in Hawaii. Ja, dat is wel een ding, weet je. Dat maakt het wel extra speciaal. Maar ik denk dat hij ertoe in staat is. Alles moet wel meezitten voor hem. Dat is dan ook wel een ding. Want, ja, weet je... Ik heb een klein voorbehoud over die top drie. En dat heeft er alles mee te maken van... Gaat 1, Race Ranger volledig gebruikt worden. 2, gaat Race Ranger goed werken. Want dat hebben we al een paar keer gehad met wedstrijden, vooral in de States ook, van dat GPS-signaal en dergelijke en de omschakeling van de 20 meter van de T100 en de Challenge Races naar de 12 meter van Ironman. Want ik ben eigenlijk blij dat ze daar kaarten hebben uitgedeeld. En ik merk rond mij dat daar ook meer media over bezig zijn, van dat ze het goed vinden dat ze wat strenger hebben opgetreden. En ik denk ook wel dat dat effect heeft. En ik vraag me ook af of dat nu zijn effect gaat hebben in Kona. Van pro's die ermee bezig zijn en denken van... Wow, weet je, dit waren Amerikaanse technical officials in Las Vegas. En die hebben lustig met kaarten gezwaaid. Maar wel op een manier waarop iedereen heeft kunnen zien van... Mm-hmm. Dat was volgens mij redelijk correct. Hè? Daar hebben we de vorige podcast over gehad. Dus ja, dat kan ook wel zijn effect hebben. Maar dan is ook de vraag van, gaat Race Ranger dus goed werken? En gaan ze even streng durven zijn in Kona? Gaan ze dat op elk niveau doen? Of gaan ze enkel bij de kopgroep met een aantal officials zitten? Dat zijn allemaal van die vragen die zaterdag pas beantwoord gaan worden. Dus ja, dat is nog wel een voorbehoud dat ik heb. Maar ik ga me er gewoon bij houden. En ik denk, ja... Ik weet niet hoeveel mensen dat dit lef op één gaan zetten. Dat vraag ik me ook af.
Nee.
Bij deze oproep overigens naar de luisteraars en de volgers van Triathlon Praten van triathlon.be en triathlon.nl. Laat maar weten in de reacties. Ik ben zeer benieuwd wat jullie denken van dit lef en of Patrick Lange kans maakt. Want ik ben er wel benieuwd naar.
Ik heb een polletje online gegooid gisteren. Ik zal eens even kijken. De uitslagen komen ook op Triathlon natuurlijk te staan. Op dit moment, en dan loopt de poll nog een paar uurtjes door, verwachten de stemmers bij ons dat 61% verwacht Bloemenfeld als winnaar, 14% Dietlef, 17% Leedlo en 8% verwacht dan iemand anders. En als ik dan heb ik ook gevraagd wie dan iemand anders zou zijn. En dan wordt het meest Iden genoemd. Ja, en ook Menno Kolaas. Ja. Maar dat was natuurlijk niet verrassend, want dat vinden mensen natuurlijk prachtig. En ook Lionel Sanders wordt genoemd. Eigenlijk vooral Lionel Sanders en Gustav Iden. Dus nou, oké. Okay. Maar de meesten verwachten dus Bloemenfeld aan de
Ik denk dat veel mensen het gunnen aan Lionel Sanders. Zonder dat hij echt een topfavoriet is.
Ja.
Hij is heel veel aan de vloggen geweest. Hij heeft heel veel getraind. Dit wordt zo'n beetje zijn afscheid in Kona. Zijn laatste grote race hier op Big Island. Ja. Ik denk dat hij net tekort gaat komen. Ik wens hem ook een toprace toe. En als die naar het podium gaat, ga ik er extra van genieten. Maar ik zie het niet direct gebeuren. Ik denk dat hij... Nee. Het gaat wel lastig zijn, denk ik.
Alright. Wat verwacht je van de winnende tijd,
Hans? Ja, ook daar ben ik naar aan het kijken geweest. En met de voorspellingen die ik heb gedaan van dat je onder de 2:40 op de marathon moet gaan, een fietstijd als er weinig wind gaat staan die in de buurt van de 4 uur gaat komen, ja, dan gaan we ergens 7:35 in die omstreken zitten, denk ik. Maar blijft een lastige race, dus ik zeg 7:37:13. Dat is een hele ambitieuze overigens. Dat is echt wel...
13, dat is een... Dat is een hele ambitieuze. Aan de andere kant, ik ga hem nog scherper zetten. We hadden vorige, of nou ja, 2 jaar terug dus, hadden we dan Iren die won. Die won toen in een dik parcoursrecord, 7 uur 40. Ik denk dat het dit jaar nog veel sneller gaat, eerlijk gezegd. En ik ga hem zetten op 7:34. Ja. 7:34:48 zeg ik. Ik denk dat het de razendsnelle wedstrijd gaat worden. En kijk, Kona is altijd natuurlijk een prachtig en ijzersterk veld. Ik denk echt dat we nu misschien wel een veld hebben dat sterker is dan ooit. En als die mannen op een gegeven moment bij elkaar zitten, dan gaat het tempo zo hoog liggen. Dus daar verwacht ik veel van. Oké, Hans. Nou, dan moeten we alleen nog eventjes de Belgen en de Nederlanders voorzien van een ranking. En ja, Hans, dat is ook wel
dat is
een beetje
makkelijk, zeker
kijken,
in dit veld. En ook daar speelt de gunfactor een grote rol. Dus ja, heel moeilijk om te voorspellen. Ik zeg het, ja, ik heb dan Pieter Hemerijk gezien. En dan denk ik van ja, daar zit wel wat in. Voor hetzelfde geld wordt dat helemaal niks. Want ik zeg het, je weet het nooit helemaal bij de Pierre. Laat ik daarmee beginnen. Ik zet Hemerijk op 6. Ik ga ervoor. Of het wordt 6 of het wordt DNF. Die twee opties zijn er volgens mij. En dan kies ik liever voor plaats 6 dan voor DNF in een voorbeschouwing. en dan wil ik hem nog wat even extra mentale peper in de poep steken. Dus ga ervoor, Pierre. Kom aan, 6e plaats, man. Hoppa. Ik weet dat hij altijd luistert, dus hij gaat dit ook horen. Dus ga voor die 6e plaats. Dat zou echt schitterend zijn.
Alright, en dan hebben we nog Mello en Tristan en Stef.
Want als ik dan het rijtje afga, dan... ik ga toch nog een klein beetje olie op het vuur gooien, Tim. Ik heb deze week ook mee zitten volgen met alle discussies die alle kanten opgaan. En ik had jou al vorig weekend gezegd van... Ja, als er daar een Nederlander 11e wordt, wat ga je dan schrijven? Dus Menno Colas 10e. Want dat is beter dan 11e in een T100.
Maar... ja, dat is veel beter. Dus dat zou veel beter zijn. Zeker
ik zeg
weten.
Het een beetje olie op het vuur, los van de hele discussies. En, weet je, laat ik daar nog één ding bij zeggen, met iedereen die ook super kritisch is. Weet je, iedereen heeft zijn eigen mening. Langs de andere kant, er wordt al de hele week een hoop gepraat en gepost over triathlon. Of zeggen ze dat dan ook wel weer iets positiefs? Dus voilà. Maar dus 10e plaats voor...
Ja, joh.
Nee.
We hoeven er toch ook helemaal niet op in te gaan, Hans?
Maar ik zie Menno als een van die mannen. Ik heb dat eigenlijk, vanaf het moment dat hij zich gekwalificeerd heeft, heb ik gezegd van, dat is een top 10 kandidaat. En dat meen ik ook. En hij wordt door weinig mensen, denk ik, zo beschouwd, die hem te weinig kennen. En vooral de internationale media gaan er absoluut niet mee bezig zijn. Maar er gaan volgens mij mensen zijn die dan gaan schrijven de dagen nadien. Zo van, waar komt Menno Colas vandaan? Want elk jaar heb je dat soort verrassingen in Hawaii. En ik zeg het, we hebben het er eerder over gehad van de absolute favorieten. Waarvan je zegt, van dat zijn mannen voor de top 10. Daar zijn er altijd zeker een stuk of 5 die ver buiten die top 10 zitten. En ik schat Menno zijn kansen wel in van dat hij top 10 kan halen op een hele goede dag. En dat hij wel eens 10e zou kunnen worden. Heel erg afhankelijk van hoe het fietsen verloopt, dat wel. Dat is dan een side note erbij.
Ja.
Alright. Ja, vind ik moeilijker in te schatten. Tristan, ook omdat ik hem iets minder ken. laat ik dan beginnen met Stijn Goedstouwers, de tank van Wüstwezel, een van de 4 OG's. Voor de mensen, zeker de Nederlanders ook, die dan de naam Stijn Goedstouwers wat minder kennen. Winnaar van de Ironman Emilia-Romagna van vorig jaar, daar is een slot gepakt. En nog een paar echt heel goede Ironman-uitslagen neergezet. Zijn nickname is de tank van Wüstwezel, omdat hij ook keihard kan fietsen. Vroeger altijd getraind door Mark Hermans, ondertussen zijn zijn collega's bij het 185 Coaching Center. En hij is samen begonnen, zijn leeftijdsgenoot van Marten van Riel, samen met Thijs Ribbes en met Stijntje Noens. Dat waren de 4 jonge gastjes waar Mark ooit is mee begonnen. En dan heb je Marten, die het nu supergoed doet in de T100. En Stijn, die het op Ironman vlak goed doet. En Stijn, in een goede dag, dan schat ik hem in een top 20 zou mogelijk zijn. Maar in dit veld, ik moet dan even heel realistisch gaan kijken. En het doet niks af aan zijn kwaliteiten, maar ik zeg 25e plaats voor Sten. En dan ga ik voor Tristan naar een plaats, 31. Maar ik ken hem te weinig en kan hem te moeilijk inschatten in dit topveld om te zeggen van daar kan hij uitkomen. Maar ik denk op zich zou dat in dit profveld helemaal niet slecht zijn. En als hij beter is dan dat en top 30 haalt, dan is dat gewoon echt, denk ik, ook wel een topdag voor hem. Dus,
ja, ik denk dat Marlène dat ook voor zichzelf
tevreden
zijn.
Je was net aan het zeggen van dan, we daar niet verder over door te gaan, dan toch nog wel even van...
Nee hoor, maar ik zeg ook altijd Hans, altijd blijven lachen.
Dat wel, ja.
All right, Hans, dan ga ik even kijken naar de Belgen en de Nederlanders. Ik sluit me helemaal aan bij jou. Nou, dat is eigenlijk wel grappig, want... ik denk dat ik misschien iets meer stiekem verwacht van Pieter dan jij. Hè? Omdat jij zei net al van, ik twijfel toch een beetje. Ik ben iets meer van overtuigd dat hij gewoon goed gaat zijn. Ik zie hem niet per se op een 6e plek komen. Ik zet hem op een 12e plek. Wat denk ik ook gewoon heel goed zou zijn in dit veld. Voor Pieter op dit moment. Menno, sluit ik me helemaal aan bij jouw verhaal. Is echt zo'n atleet die voor heel veel internationale media een beetje buiten de radar raced, maar eigenlijk altijd ontzettend goed is. En echt garant staat bijna voor topklasseringen. We gaan hem natuurlijk sowieso vooraan uit het water zien komen. Dan denk ik wel dat hij op de fiets een beetje tekort gaat komen voor dat echte geweld. Hè? Want dat hebben we natuurlijk bij alle wedstrijden zo'n beetje gezien. En dan is het voor hem een beetje te hopen dat hij met een groepje op zijn minst mee kan komen. Want als hij echt alleen komt te rijden, dan wordt het wel lastig. Maar hij weet natuurlijk ook dat hij echt op een hele goede marathon kan bogen. En hij gaat gewoon mannen oprapen met dat lopen als hij goed is met het derde onderdeel. Ik zet hem op een 16e plaats.
Oké, niet op 11.
Dan zet ik Tristan... Nee, niet op 11. Maar ik denk als hij 16e wordt, dat het ontzettend goed is op Kona. Maar goed, dat hangt ook een beetje... we moeten ook de tijdverschillen straks zien en de finishtijd. Maar goed, ik zet Pieter dus op 12, Menno op 16. En dan zet ik Tristan en Sten. Maar daar moet ik ook wel een beetje bij zeggen, dat is ook wel een beetje chauvinistisch. 19 en 20. Ja. Kijk, Sten ken ik dan op mijn beurt niet zo heel goed, dus dat vind ik ook lastig. Tristan vind ik echt een atleet. Kijk, daar kunnen we volgens mij heel eerlijk en kort over zijn. Tristan is nog niet van de wereldklasse die je nodig hebt om echt naar een top 5 of misschien zelfs een top 10 te gaan. Maar Tristan is wel een atleet die eigenlijk heel steady is. En die zichzelf ook volgens mij niet zo heel snel gek maakt. Ik heb het idee dat hij mentaal heel sterk is. En ik denk dat je dat op Kona heel goed kunt gebruiken. En dus het zou me niet verbazen als hij een soort van een beetje buiten de radar ineens naar toch eigenlijk zijn hele goede klassering raced. En en ik denk als hij dan 19e wordt, dat zou fantastisch zijn.
Ja.
Dus laat ik hopen dat
zou
dit
absoluut een mooie zijn. Ik vind het net iets ambitieuzer voor die twee, maar mooi dat je hun die kansen toedicht. Ja. Ik zeg, het kan zomaar helemaal anders uitdraaien. Dat is het rare aan Hawaii. Ja. Ik was overigens nog een van mijn outsiders. Het zijn lange dagen hier voor ons. het valt overigens nog redelijk goed mee met mijn jetlag, moet ik zeggen. Ik vrees wel voor het omgekeerde effect als ik terugkeer naar de andere kant van de wereld. Maar bij de outsiders ook nog, Antonio Benito Lopez. Dat is ook nog zo'n man die wel eens voor de verrassing zou kunnen zorgen. Want die heeft nog niet heel veel ervaring op de volledige afstand, maar heeft wel al twee keer een marathon van 2:37 neergezet. En is zo iemand waarmee ook niet iedereen rekening houdt, want ik denk van, dat zou wel eens een dark horse kunnen worden. Dus dat,
En wat denk je dan van iemand als je het dan toch over snelle marathons hebt?
Jawel. Ook daar heb ik naar ze te kijken, maar ik denk, weet je,
komt net
en dan denk ik van dat gaat hem net niet worden. Langs de andere kant kan die ook zomaar naar voren schuiven. Maar ik vrees echt met dit deelnemersveld, met de omstandigheden die worden aangekondigd, ik denk dat dat niet meer kan. En daarom dat ik ook niet echt in de Colonel geloof. Nee. Want Sanders is ook zo'n man die nog wel kan terugkeren. Ik schat hem ongeveer van hetzelfde niveau in als Hansen. Ja, als die mannen in de buurt van het podium moeten gaan zitten, dan wil er zeggen dat er toch wel rare dingen onderweg gebeurd zijn, denk ik. Dus dan moet het eigenlijk allemaal samenklitten en dergelijke. En niemand het initiatief nemen vooraan. En ik zie dat niet gebeuren. Ik zie wel een paar mannen er echt compleet voor gaan. En ja, dan zit je ook wel met een paar Uber-bikers waarvan we denk ik van gaan verschieten, die echt wel tempo gaan opdrijven. Ik ben weer zeer benieuwd naar een Cam Wurf wat hij hier gaat doen. Er zitten nog een paar goede Fransen tussen die elk jaar toch ook wel voor de verrassing kunnen zorgen. Dan gaan er ook gaat er mogelijk eentje tussen de top 10 zitten waarvan je zegt van wow, die had ik compleet niet verwacht. Een Denise Vrol bijvoorbeeld, om maar eens een naam te noemen. Dus ja, het zijn eigenlijk genoeg kandidaten waarvan ik denk achteraf van als je dat dan ziet, dan denk je, oh, waarom heb ik daar niet aan gedacht? En ja, zo zijn er eigenlijk genoeg. Dus dat maakt het extra leuk in Hawaii. En dat maakt die wedstrijd ook nog wel super spannend gewoon. En dan wordt het tof. Want bijvoorbeeld nog zo'n outsider, Robert Kaeling. Alleen, ja, weet je, zijn marathon is eigenlijk niet goed genoeg. Maar het is wel iemand die, als je er eentje hebt, die vooraan zegt van gas open en gaan op de Queen K en richting Hawaii en terug. Dan is dat ook wel een van de mannen waarvan je zegt van ja, die zou wel eens in de buurt van die 4 uur fietsen kunnen komen.
Ja, nou dan noem ik er nog eentje aan. Dan moet ik weer gaan afsluiten, want anders is het al helemaal niet gelukt om een kort te doen. Maar iemand die denk ik ook, nou ik denk dat hij sowieso top 10 gaat vinden. En ik denk dat hij ook wel eens echt voor een hele grote verrassing kan gaan zorgen. En we kennen hem
Kevin
Linders.
Ja.
En die hebben we natuurlijk in Almere al 2 keer sterk gezien. Maar nog niet sterk genoeg om wereldtop te zijn. Maar hij heeft natuurlijk dit jaar ook bij Frankfurt. Daar werd hij ook tweede achter Bloemenveld. En nou, ik heb gezien hoe hij getraind heeft. Hij heeft in een soort tent in zijn huis getraind, waarin hij dan een verwarmingsinstallatie had geplaatst om dan maar in de hitte te trainen. Ja. Het zijn echt krankzinnige dingen om te zien. Maar die kan ook echt wel eens heel verrassend uit de hoek gaan komen.
Ja, inderdaad. Dat is ook een man waar ik met insiders hier over gehad heb. In een goede dag. Langs de ene kant denk ik van ja, het zou zomaar kunnen. Langs de andere kant is hij er dit jaar al een keer in geslaagd om iedereen met verstomming te slaan. En denk ik, gaat hij dat nog eens kunnen? Ik weet het niet. Ik heb er nog zo eens Rasmus Svenningsson. Ook nog. Die gaat wel met gemak 5 minuten verliezen met zwemmen. Maar in fietsen is dat ook een man die heel dicht in die 4 uur, in de buurt van die 4 uur kan komen. Alleen,
nou, sterker nog, hij heeft het parcours al onder de 4 uur gereden vorige week in een training.
Oh, dat had ik dan weer gemist. Dus dat, meen je dat?
Ja, echt bizar. Dat meen ik. Ik zei het stond op Strava en hij had het record gebroken in de training.
Ja, weet je, het is wel.
Maar goed, weet je,
het is
ik denk wel dat als hij
hier
dat
op het eiland wel bezighoudt. We hebben het er straks over gehad, die trainingsvolumes en de tijden die ze neerzetten. Het is wel heel opvallend en ze zijn elkaar echt de loef aan het afsteken. Dus ik ben benieuwd wat dat zaterdag gaat geven.
Nou ja, dat uiteindelijk, Hans, is er natuurlijk maar één moment dat het telt. Het is allemaal leuk hoor, die trainingen op Strava en de ene snellere naar de andere snellere tijd. Maar uiteindelijk is er zaterdag maar één winnaar.
Ja,
en
maar je weet wat ze zeggen. Ik verdient dan Strava, it didn't happen.
Dat is
ik heb daar straks ook een goede poging gedaan, vond ik. Want ik had zoiets van, weet je, iedereen gaat dan 3,8 kilometer zwemmen. Mijn doel was eigenlijk om 380 meter te zwemmen. En dan dacht ik van, en dan daar nog een nulletje of zoiets aan toe te voegen op Strava, dan was het ook wel mooi geweest. Maar het is uiteindelijk 500 meter geworden. Niet in een toptempo, maar wel leuk om zelf mee te maken. En een leuk gevoel en nog redelijk wat Belgen ook tegengekomen. Dus ik kijk ook wel enorm uit naar zaterdag, moet ik zeggen.
Het gaat een hele mooie dag worden. En zeker voor jou, Hans, want nou ja, nogmaals, dat zeiden we vorige aflevering ook al. Jij staat er met je neus volop.
Ja, want ik heb de dag na deze podcast... Nee, ik wou nog even één ding zeggen, want ik wil eigenlijk graag nog even een aanvullende podcast doen met jou. Een dagje later, omdat natuurlijk is er donderdag ook nog eens de pro-briefing en de persconferentie. En daar krijg ik natuurlijk wel de gelegenheid om net iets meer pro's te zien en daar een beetje meer gevoel bij te krijgen. En dan wil ik ook nog wel eens kijken van... Ik denk dat ik wel mijn glazen bol ga aanhouden. Dat ik niet echt meer ga veranderen. Tenzij dat je natuurlijk ziet van... Als ik daar Patrick Lange hinkend zie lopen met een verband rond zijn enkel. Ja, dan gaan we daar nog wel iets aan doen. Hè? Dat wel. maar toch even om het extra gevoel te krijgen. Dan denk ik van, dus dan wil ik daar graag nog wel even op terugkomen. En misschien nog even met onze Arno ermee in. Dat hij nog wat extra's mee kan geven over hoe het voor hem is. De eerste keer hier in Kona.
Maar even voor de duidelijkheid, want jij zegt dan nu donderdag, maar even voor de Nederlandse en Belgische luisteraars die net als ik helaas gewoon gebonden zijn hier aan de herfst en de winter. Dat betekent dus... Ik zit in de kou, Hans. Maar dus even voor de duidelijkheid, deze aflevering die je nu luistert, nou dat heeft weinig zin om te zeggen, want als je luistert dan weet je dat al. Maar die staat vrijdag online, 25 oktober. En dan komen we zaterdag, wedstrijddag, 26 oktober dus, ruim voor de start, waarschijnlijk gewoon in de ochtend al, nog met een extra, en dat zal een korte aflevering zijn inderdaad, waarin we Hans laten vertellen over zijn indrukken bij de pro-persconferentie. En dan gaan we daar rustig nog eventjes naar kijken. Eén ding zeg ik nu alvast, voor aankomende zaterdag, als je niks wil missen van de wedstrijd, en dat wil je echt niet, want het wordt echt super vet. Check triathlon.nl, check triathlon.be, want we hebben daar natuurlijk zoals altijd de livestream en ook een zeer uitgebreide live ticker met de updates van start, van ver voor de start tot ruim
met
na de
live tussenkomst.
En daarin natuurlijk ook focus op... Met live tussenkomst inderdaad van jou, van Hans dus, die langs de kant staat. En natuurlijk ook niet alleen focus op de profwedstrijd, maar ook focus op de Belgische.
Ja, we hebben drie ex-Belgische kampioenen bij de agegroepers. Bij de Nederlanders kijk ik ook enorm uit naar mannen zoals een Olaf van den Bergen en dergelijke. Dus dat wordt, het gaat echt super vet worden.
Het gaat vet worden. All right, Hans. Ik spreek je morgen weer. En ik zou zeggen, geniet er weer in Hawaii.
Ja,
op Kona.
Tot dan. Misschien moet ik eigenlijk gewoon zeggen, tot straks. Maar met die uurverschillen, wat is nu morgen? Ik bedoel, of is dat straks weer? Of, maar alleszins, tot dan. Yo.
Tot straks.